We hebben met elkaar de Filippense brief doorgenomen. In het gemeenteleven wat aanstaande zondag uitgedeeld zal worden, zal ook bekendgemaakt worden dat er 3 dinsdagavonden uit gaan vallen in december. De ene dinsdagavond is, meen ik, op 16 december als we het 60-plus kerstfeest vieren. Dan zijn we te lang mee bezig, dan kan er geen Bijbel- en gebedsavond meer gehouden worden. De week daarna is net de dinsdag voor de woensdag dat we de kerstavonddienst houden. Nou, dat wordt een beetje te veel in één keer. En de week daarna is het net de dag, de avond voordat we de oudejaarsdienst hebben. Dan vallen er zomaar 3 dinsdagen uit. En dan beginnen we het nieuwe jaar weer met een nieuw thema. Dat betekent dat we vandaag en volgende week nog 2 keer hebben. En ik wilde deze 2 keren met u in het bijzonder wat nagedenken over het belangrijke van het gebed. Daar wil ik een paar dingen over vertellen. Er zullen ook een aantal teksten daarover opgeslagen worden. En ja, ik zou het heel fijn vinden als dat mogelijk is om deze teksten met mij ook op te slaan. Gebed is onnoemelijk belangrijk, zowel in ons persoonlijk leven, zowel in de gemeente, als ook samen in ons gezin. En in eerste plaats wilde ik u duidelijk maken vanuit het woord van God dat gebed niet zomaar er nou eenmaal bij hoort, maar dat gebed een Bijbelse opdracht is. Als u kijkt in Lucas, hoofdstuk 18, vers 1. Lucas 18, vers 1. Dan gaan we zo even wat kriskras, wat teksten lezen. En, nou, in eerste plaats over het feit dat gebed een opdracht is. Er staat in Lucas 18, vers 1, en we lezen daarvan alleen het eerste vers en het laatste stukje van vers 8. Het gaat helemaal over gebed, dat hele stukje. Over een vrouw die de rechter, een onrechtvaardige rechter, bestormt. En niet ophoudt om de rechter om recht te vragen. En uiteindelijk gaat de rechter overstag en die verschaft deze vrouw recht. Nou, staat in Lucas 18, vers 8, hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. En dan staat er in, ja, misschien toch in vers 6, en de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorene geen recht verschaffen die dag en nacht tot hem roepen, en laat hij hen wachten, ik zeg u, dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde. Is het heel typisch dat de Jezus deze tekst hierachter aan laat komen. Het begint met de oproep dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. En als er één onderdeel is wat in het geestelijk leven vaak heel makkelijk verslapt, dat is het gebed. Oh, wat kan het gebed, wat kunnen we soms verslappen in het gebed? En wat is het belangrijk dat wij door het woord van God ons laten oproepen om altijd te bidden en niet te verslappen. En vandaar dat er staat, zal de Zoon des mensen, als hij op aarde komt, nog het geloof vinden. Geloof en bidden hoort onlosmakelijk bij elkaar. Bidden is een hele belangrijke opdracht. Zo zegt Paulus het ook in 1 Timotheus 2 vers 1. 1 Timotheus 2 vers 1. In 1 Timotheüs 2 vers 1, daar staat... Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen, voor koningen en hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. En dit is goed en aangenaam voor onze God en Heiland die wil dat alle mensen behouden worden. Nou, hier zie je dat Paulus hen vermaant. En dat woordje vermanen wat hier gebruikt wordt, heeft alles te maken met aanmoedigen, aanvuren, je ertoe zetten, om allereerst, dus het allerbelangrijkste, de prioriteit. Paulus zegt eigenlijk hiermee, schenkt daar prioriteit aan. Smekingen, gebeden en voorbeden en dankzeggingen te doen. Dus nogmaals, het is een hele belangrijke opdracht. Er staat ook in de Bijbel, als wij weten goed te doen, en we doen het niet, wat is het dan? Dan is het ons tot zonde, hè? Nou, dat wordt letterlijk genoemd, als we even naar het Oude Testament gaan, naar 1 Samuel 12... 1 Samuel 12. Daar heeft Samuel alle reden om het bijltje erbij neer te gooien. Zo van mij hoeft het niet meer. Dat eigenwijze volk van Israël. Waar hij als profeet mag werken. Maar dan toch zegt hij in het 23e vers van 1 Samuel 12. 1 Samuel 12 vers 23. Daar staat. Wat mij betreft. Het zij verre van mij dat ik tegen de Heere zou zondigen. Door op te houden voor u te bidden. Nou, dat is nogal wat, hè. Dat Samuel zegt, als ik niet meer voor jullie bid, dan zondig ik. Nou, als wij weten goed te doen en we doen het niet, dan is het ons tot zonde. Nou, ik denk deze drie teksten die we zo uit het Nieuwe en het Oude Testament gelezen hebben, laten ons heel duidelijk zien dat gebed noodzakelijk is. Dat het heel erg belangrijk is, dat het een opdracht is van de Bijbel, van God zelf. En wat ik ook zei, gebed is niet alleen een opdracht, maar gebed is ontzettend belangrijk. Het is noodzakelijk in ons leven. En dat het gebed noodzakelijk is, kunt u lezen. Laten we het maar even lezen in Hebreeën. Oh nee, in Jacobus bedoel ik, Jacobus 4. Jacobus 4. Jacobus 4 vers 2. Het is al jaren geleden dat ik deze teksten zo eens gehaald heb uit een boekje. En dat was heel eenvoudig, het boekje heette Het Gebed. En dat was een uitgave van De Stem in de Woestijn. Prachtig boekje. En heeft heel veel mensen hebben dat gelezen. Heel indrukwekkend. En in dat boekje stond onder andere ook dit vers. Jacobus 4 vers 2. Daar staat. Gij begeert... Doch gij hebt niet. Gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mee verkrijgen. Gij vecht en gij strijdt. En dan staat er zo mooi, gij hebt niets omdat gij niet bidt. Nou, gij hebt niets omdat gij niet bidt. Met andere woorden, bidden bewaart ons voor geestelijke armoede. Gij hebt niets omdat gij niet bidt. Bid en gij zult ontvangen. Dus bidden is ontzettend belangrijk. Bidden bewaart ons voor geestelijke armoede. Dat is het eerste. Bidden opent als het ware de schatkamer van God. Waarvanuit God ons rijkelijk wil zegenen. Ik heb u een geopende deur gegeven. gegeven. Bidden, ja, en God gaat geven. Alle gaven die goed zijn, komt bij God vandaan. Het tweede, bidden is noodzakelijk. En dat kunt u vinden in Efeze 6. Efeze 6, daar gaat het om de geestelijke wapenrusting. En als je dan die wapenrusting ziet, u weet waarschijnlijk wel dat ik 2 weken geleden iets verteld heb over het nieuwe denken. Dat ons denken zo makkelijk beïnvloed kan worden door de wetenschap, door de maatschappij, door social media, door de economie. Daar gaan we soms heel anders denken. En hier staat in dat 17e vers dat we de helm des heils op moeten zetten. We moeten ons denken beschermen, ons hoofd beschermen wat dat betreft. En dan staat er in vers 18. In vers 18 staat dan: en bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. Als het ware één met de wapenrusting die we nodig hebben om, nou ja, wat staat er dan? Om stand te kunnen houden. Om stand te kunnen houden tegen de, zeg vers 11, tegen de verleidingen des duivels. Nou, dan is een van de belangrijkste dingen: bid daarbij. En wat is het belangrijk, broeders en zusters? Wat een noodzaak om staande te blijven in de geestelijke strijd. Bid daarbij. En dan het derde, waar de noodzaak van het gebed uit blijkt, kunt u vinden in het evangelie van Matthäus. Matthäus hoofdstuk 26. Daar geeft hier Jezus een opdracht aan de apostelen. Dan gaat hier Jezus naar de hof van Gethsemane om daar te bidden. Hij zegt in vers 36, zet u hier neer, terwijl ik heen ga om daar te bidden. Hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeus mee. En dan zegt hij in vers 38, het laatste stukje, blijft hier tegen deze 3 apostelen. En dan zegt hij, en waakt met mij. Hij zegt er niet zozeer, bid voor mij, maar hij zegt, waakt met mij. Wat bedoelde de Jezus daarmee? Waakt met mij. Waar moesten ze op letten? Waarvoor moesten ze op wacht staan? Waarom moesten ze waken? Zou de Jezus meer bedoeld hebben van, blijf wakker met mij, val niet in slaap? Zou de Jezus bedoeld hebben van, straks komen de vijanden, dus geef me even een seintje als ze komen, waakt met mij? Wat zou de Jezus hier bedoeld hebben? Waakt met mij.
De bezoeking. Vers 41.
Mm-hmm. Inderdaad. Daar heb je ook weer die 2 dingen die bij elkaar staan in vers 41. Daar staat dat er Jezus hen terugvindt na. Nou, daar staat in. Ja, dat geeft een klein beetje aan hoe lang de Heer Jezus daar in de hof van Gethsemane geweest is. Hè. Daar staat dat hij 1 uur later bij hen terugkwam en toen vond hij hen slapende. En dan zegt hij in vers 40, waart gij lieden zo weinig bij machten, 1 uur met mij te waken. En ik heb dat misschien wel eens verteld, in de Engelse vertaling staat hier heel eenvoudig niet 1 uur, maar in de Engelse vertaling wordt hier een woordje gebruikt, 1 briefly hour. En dat zou je kunnen vertalen met, nou gewoon in het Nederlands, een uurtje. Gewoon een uurtje. Een uurtje bidden. Dat is lang, hè? Een uurtje bidden is wel heel lang. Kijk, als ik 5 of 10 of een kwartiertje gebeden heb, dan vind ik het allemaal, nou, pittig gebed hoor. Maar hier staat een uurtje. Ik denk dat, ja, Henk Binnendijk die heeft er wel eens een keer een hele bijbelstudies over gegeven. Als je daar de smaak van te pakken krijgt, hè, van binnen, dan is een uurtje zo voorbij. Het is bekend van mensen als Hudson Taylor. Of van Spurgeon. Of van de vrouw van Spurgeon. Dat zij uren doorbracht in gebed. Ja, en dan denk ik van, wat betekent bidden voor ons nog? We hebben het zo druk. We vinden het vaak verloren tijd. En we denken, ja, de uurtjes dat ik aan het bidden ben, die kan ik ook heel anders gebruiken. Maar ik denk, als wij ooit in de gemeente behoefte hebben aan bidders, dan is in deze tijd. Want ik geloof dat de gemeente van Jezus Christus op allerlei manieren aangevallen wordt in deze eindtijd. En wat is dan belangrijk om tijd te nemen om te bidden? Een uurtje. En dan zegt de Heer Jezus inderdaad ook in vers 41, waakt en bid, dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En daarin zie je heel duidelijk dat de Bijbel, Gods woord, ons oproept om serieus werk te maken van gebed. En er zijn mensen geweest in de gemeente waarvan ik weet dat zijn echte bidders geweest. En dan ontvallen deze bidders de gemeente. En dan is het heel belangrijk dat die plekken weer ingevuld worden door andere mensen die bidden. Neem de tijd om te bidden. Dus gebed is noodzaak om niet in verzoeking te komen. Om de geestelijke strijd te kunnen winnen, om staande te blijven. Om niet in geestelijke armoede terecht te komen, maar een overvloeiende beker te kunnen zijn, zodat God kan zegenen. Gebed is een opdracht. Gebed is noodzakelijk. Gebed, wat leert de Bijbel ons daarover? Nou, als je kijkt in het boek Handelingen, dan zien we dat het gebed ook een gemeenschappelijk iets is. En ik ervaar dat vooral de laatste tijd steeds meer, dat je als dinsdagavondgroep toch heel duidelijk ervaart dat je samen aan het bidden bent en samen ook, als het ware, dat het je bij elkaar brengt. Het verbroedert, het brengt een stukje eenheid bij elkaar. Het wordt een stukje gemeenschap. En dat zie je heel duidelijk in Handelingen 1 vers 14... Daarmee is de gemeente van Jezus Christus begonnen. De gemeente van Jezus Christus, de inleiding tot de geboorte van de gemeente, vind je in vers 14 over 120 man die in de bovenzaal bij elkaar kwamen. En dan staat er in vers 14, en deze allen bleven eendrachtig volharden in gebed. Met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, met zijn broeders. Dus het is eigenlijk wel heel mooi dat ook de broeders van Jezus, Simon en Jozef en Jacobus en Judas, de 4 broers, halfbroers eigenlijk van Jezus, zich ook al gevoegd hadden bij deze 120 man. Ook Maria de moeder, en dat zij eendrachtig in die bovenzaal bij elkaar waren. De Heer Jezus had gezegd dat ze Jeruzalem niet mochten verlaten, maar moesten wachten op de belofte van de Heilige Geest, de belofte van de Vader. Dan kan je je voorstellen dat die mensen op een gegeven moment zeggen, oké, goed, dan gaan we naar die bovenzaal. Duimen draaien. Hoe lang zal het nog duren? Zij wisten het niet. Zij wisten niet hoe lang ze daar zouden moeten blijven zitten. Maar Ik vind het wel heel mooi dat hier staat, ze volharden in het gebed. Soms sta je in de file en dan kun je niet vooruit, je kunt niet achteruit. Maar je kunt wel zeggen, ik wil deze tijd nuttig maken. Ik neem maar de tijd om te gaan bidden. Dat kan. Bij elke gelegenheid staat er in de Bijbel. Nou, hier zien we dus dat zij, en vooral dat woordje eendrachtig. Ze waren bij elkaar gekomen om samen te bidden. Dat eendrachtige, dat vind je ook in hoofdstuk 4, vers 24. Dat heeft toch ook hier een geweldige meerwaarde. Handelingen 4, vers 24. Daar is Petrus in de gevangenis gekomen. En dan staat er in vers 24 van het vierde hoofdstuk. En toen deze dat hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God. Oh nee, dat stukje van Petrus komt nog. Dit is even iets anders, dat de apostelen verhoord werden en bedreigd werden, dat ze niet mochten spreken van de Heer Jezus. Nou, hier zie je dat zij eenparig hun stem verhieven tot God. Eenparig. Eendrachtig, hebben we gehoord. Eenparig, het kwam als het ware uit één mond. En als we een paar hoofdstukken verder gaan naar hoofdstuk 12. Waarschijnlijk is dat nog steeds datzelfde huis met diezelfde bovenzaal waar de gemeente begonnen is en de gemeente ging groeien. En dan staat er in vers 12 van Handelingen 12. Handelingen 12 vers 5. Daar wordt Petrus in de gevangenis in bewaring gehouden, maar dan staat er: maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Nou, hier zien we dus dat samen bidden, dat brengt bij elkaar, dat schept eenheid onder elkaar. Nou, tegelijkertijd laat de Bijbel ons ook zien dat gemeenschappelijk gebed heel belangrijk is, maar ook persoonlijk gebed. En misschien kunnen we daar nog één stukje over lezen. In Matteüs hoofdstuk 6, een hele bekende stukje waarin de Heer Jezus hen onderwijst over het gebed. Matteüs 6 vers 5 tot en met 13. Laten we het even met elkaar lezen. Matteüs 6, vers 5. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruik bij het bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij menen door veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Bid gij dan aldus: onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Als je zo even nadenkt over dit persoonlijk gebed, dan zijn er een aantal dingen die mij heel erg opvallen. In eerste plaats zegt er Jezus in vers 6, ga in uw binnenkamer. Bidden in je binnenkamer. De Jezus bedoelt hier van zonder je af. Zoek de eenzaamheid op. Hoe vaak de Jezus niet 's morgens heel vroeg, als het nog donker was, de eenzaamheid opzocht om te bidden. Ga in de binnenkamer. Misschien best wel eens goed om ons vanavond af te vragen, wanneer ben ik voor het laatst in de binnenkamer geweest? Daniel had ook een binnenkamer. Ik heb u daar pas over verteld. Hij had een bovenvertrek, waar hij 3 keer per dag zijn knieën boog voor God en bad voor zijn volk, voor hemzelf. En dat Satan alles op alles gezet heeft om hem dat te ontnemen. Ik weet dat Satan alles op alles zal doen om het gebed uit ons leven weg te nemen. Want als hij dat voor elkaar krijgt, dan zijn we niet zo interessant meer voor Satan. Maar als je bidt, ja, dan word je interessant voor Satan. Dus ga in uw binnenkamer. Zoek een plek op waar je alleen bent. En heel belangrijk. Tweede, sluit de deur. Staat er heel eenvoudig, sluit uw deur. Wat betekent dat? Sluit je deur. Niet alleen een eenzame plek opzoeken, maar laat geen andere dingen je afleiden. Sluit je deur. Wees alleen met de Heer. Ja? Sluit je deur. Ten derde staat er, bid tot uw Vader in het verborgene. Wat geweldig dat je mag weten dat God daar is waar jij bent. In het verborgene. Ik vind het zo mooi, we hebben met de 60-plus groep even gesproken over Zacharias die in de tempel was. Die stond daar voor het reukofferaltaar. En ineens staat er een engel naast hem. Hij was er alleen, maar ineens stond die engel naast hem. Aan de rechterkant van het altaar. Even een quizvraag. Kijken wie de Bijbel goed kent. Als hij nou aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond, stond hij dan aan de kant van de toonbroden of aan de kant van de kandelaar? Want er waren 3 dingen, hè? De toonbroden. Hoe weet je dat zo duidelijk? Links staat de kandelaar. Nou, links en rechts staat er niet in de Bijbel. Er wordt met windrichtingen gezegd. Als nou het reukoffertaar naar de oostkant staat. En de toonbroden staan naar de noordkant. En de kandelaar naar de zuidkant. Aan welke kant staat dan die kandelaar? Aan de rechterkant, hè? Als je dat in Exodus leest, dan staat die engel aan de rechterkant. Bij de kandelaar, tussen de kandelaar en de toonbroden. Weet je, dat is zo mooi, dat God vervult zijn woord in het licht. En dat woord wordt vervuld in Christus. En het is zo mooi dat juist op die plek waar je alleen bent met God, dat ineens God er is. En weet je, dan zegt die engel tegen Zacharias, zegt, uw gebed is verhoord. En dan kan ik me eens goed voorstellen dat Zacharias zegt, welk gebed? Want Zacharias had met zijn vrouw gebeden voor een kindje. En op een gegeven moment zegt Elisabeth tegen Zacharias, Zacharias, hou maar op met bidden, joh. Want ik ben niet meer ongesteld. Of misschien is ze nooit ongesteld geweest, hoor. maar ik ben nou op zo'n leeftijd gekomen. Nu kan het niet meer. Ja? En ze hebben misschien al jaren niet meer gebeden daarvoor. En nou was Zacharias een oud man geworden. En Elisabeth was al helemaal oud geworden. En dan komt God met de boodschap. Zacharias, je zult een kind krijgen. Nou, weet je, dat is zo mooi, hè. Gebeden die wij tot God zenden, die worden door God bewaard. Er staat zelfs als schade reukwerk. En het wordt aan hem opgezonden. Ja? Het is zo geweldig om te mogen weten dat, ja, dat sluit je deur maar. En God die in het verborgene ziet, hij, en dat staat er ook zo mooi, hij zal het u vergelden. Nou, hier staat, lees het maar in vers 7, hij zal het u vergelden. Eén ding is zeker, broeders en zusters, de uren die je besteedt aan gebed, hij zal het je vergelden. Dat is niet zomaar loze tijd. Niet zomaar onbelangrijk. Hij zal die gebeden vergelden. En dan zegt hij ook, gebruik daarbij geen omhaal van woorden. Geen omhaal van woorden. Zeg het zoals het is. Wij hadden een collega van mij, hij is onlangs overleden, Tom van Heist. Misschien heb je hem ook wel gekend. Hij werkte bij de Bijbel ChristenUnie. En als geen andere bezocht hij de schepen om, en toen was het IJzeren Gordijn er nog, en er kwamen de schepen uit China, uit overal vandaan in Rotterdam. En die schepen laden die altijd vol met evangelische boeken en in allerlei talen. En soms werd hij wel eens een beetje dwars gezeten door regeringsleiders in Afrika bijvoorbeeld. En mijn broertje vertelde me pas, mijn broertje Timo, die hier nog niet zo lang geleden een manontbijt gedaan heeft, die vertelde, en als hij dan bij ons thuis bid stond wassen, oh, dan kon die Tom van Heist zo vurig bidden. Hè. Dan was er zo'n Afrikaanse regeringsleider, en dan bad hij zo van, Heer, gooi die kokosnoot in het water. Pak hem bij zijn lurven beet. En nou ja, zo bad hij dan, hè. En nou ja, iedereen die wist wat hij bedoelde, maar hij gebruikte, ja, misschien is dat ook wel een omhaal van woorden, maar het was al hele duidelijke taal. En ja, hij was zo puur in zijn gebed, hè, en in zijn, ja, in de dienst waarin die ook georganiseerd werd in Spijkenisse, waar hij in afscheid genomen werd, werd ook zulke dingen ook over hem gezegd, hè, dat hij zo duidelijk was. En dan hadden we 's maandags een bidstond en toen zei hij, nou, de afgelopen week heeft niet veel opgebracht. Er zijn er geloof ik maar 25 tot de Heer gekomen. Maar dat is beneden de maat. Zo was het dan, hoor. Want hij zegt, daar doe ik het niet voor. Hij was zo gedreven om mensen voor Christus te winnen. Hij is ook wel eens door een vanuit de kombuis van een schip met een slagersmes achterna gezeten, hoor. Zo snel mogelijk van die boot af zien te komen. Maar hij was altijd zo gedreven om elk schip wat Rotterdam binnenvoer, dat moest de stad uitvaren met het evangelie. Waar die boot ook vandaan kwam. Nou, vertel het zoals het is. Geen omhaal van woorden en weinig woorden staat er. Hè? Niet een veelheid van woorden. En dan staat er, want uw Vader die in de hemelen is, die weet wat je nodig hebt. Nou, en dan gaat de Heer Jezus ons een gebed bidden, waarvan hij zegt, nou, dit gebed is een, ja, is eigenlijk een soort modelgebed. Nou, wat kun je nou van dit gebed leren? Ik heb hier 2 keer 3 streepjes gezet, of cirkeltjes, dingetjes omcirkeld. Kijkt u maar eens in vers 9 en 10, daar staan 3 uitdrukkingen die een beetje bij elkaar horen. In vers 9 daar staat, onze Vader die in de hemelen zijt, en dan staat er uw naam. Zie je het staan? Ten tweede, uw koninkrijk. En ten derde, uw wil. Dat is de basis van het gebed. Het gaat om de naam van de Heer Jezus. Het gaat om zijn koningschap. Het gaat om zijn wil. Niet om onze wil, maar om zijn wil. Dus dat is eigenlijk de inleiding tot het gebed. Uw naam, uw koninkrijk, uw wil. En als je dan in vers 11 kijkt, dan heb je drie uitdrukkingen die ook op elkaar lijken. In eerste plaats, dat we met vrijmoedigheid mogen zeggen, geef ons. Zie het staan? Geef ons. Ten tweede in vers 12, vergeef ons. En dan in het 13e vers, daar staat, en leid ons. Dus geef ons, vergeef ons en leid ons. Nou, als dat een leidraad mag zijn voor ons gebed, dan zal ons gebed zeker vrucht dragen. Als het om zijn naam gaat, als het om zijn koninkrijk gaat, als het om zijn wil gaat. En dan mogen we vrijmoedig aan hem vragen, geef ons. En dan is het heel belangrijk, vergeef ons. Ook zoals wij anderen vergeven. En dan leid ons. En zo mogen we leren uit de Bijbel dat gebed een opdracht is, gebed noodzakelijk. En dan leert de Bijbel ons ook hoe we met elkaar mogen bidden. Goed, tot zover deze eerste avond over gebed. Ja, Gerrie.